luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten. Wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Voordat we de diepte induiken, heb ik een vraagje aan je. Hoeveel waarde hecht jij aan reviews? Zou je ons ook een groot plezier willen doen en deze podcast beoordelen op Spotify? Dankjewel! Theorie is altijd handig, kennis is fijn, maar pas als je het daadwerkelijk weet toe te passen, dan kan er verandering ontstaan in je gemeente. In de voorgaande afleveringen heeft Joost allerlei op het oog, of misschien beter gezegd op het oor, losstaande onderdelen behandeld. Zo waren er afleveringen over visie, maatschappelijke effectsturing, AI, technologie, processen, rust en onrust in het team en organisatieverandering. Kunnen we nu met al deze theorie één praktisch voorbeeld bedenken wat op meerdere vraagstukken binnen de gemeente van toepassing kan zijn, zodat jij een antwoord hebt op de uitdaging waar je op dit moment voor staat? Joost, welkom.
Ja, dankjewel Judith.
Veel theorie en nu willen we het ook wel eens even lekker praktisch.
Ja, inderdaad. En ik moet heel eerlijk bekennen van het bij elkaar brengen van al die onderwerpen lijkt misschien een hele klus. Maar aan de andere kant, daar zit ook natuurlijk een bepaalde logica in. Om uiteindelijk handelt alles over een bepaalde probleemstelling. En met name datgene van waar je als gemeente voor aan de lat staat. En voor mij kwamen eigenlijk al deze dingen in een heel mooi logisch voorbeeld bij elkaar. Op het moment dat ik het rapport Hoe eerder, hoe beter van Renier van Zutphen, onze nationale ombudsman, las. En dat handelt over de schulphulpverlening. Het is zo dat sinds 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk om mensen in schulden te helpen volgens de wet gemeentelijke schulphulpverlening. En daar heeft Renier van Zutphen, zoals ik al zei, een onderzoek naar gedaan. En dat rapport is op 28 februari verschenen. En voor degene die het wil naslaan, het heet Hoe eerder, hoe beter. En het handelt dus met name over de vroegsignalering. Want dat is een van de elementen die binnen de WGS, dus de wettelijke gemeentelijke schulphulpverlening, verplicht is gesteld. Nou, heel kort samengevat, wat komt er uit dat rapport? Nou, wat mij met name opviel was het feit van dat het gemiddeld 5 jaar duurt voordat iemand die in de schulden zit hulp zoekt. De gemiddelde schuldenlast is 40.000 euro, dus 40.000. En iemand heeft 15 schuldeisers gemiddeld aan zijn broek hangen. Dus dat is allemaal nogal wat.
Klinkt zorgwekkend, ja.
Dat is zeker zorgwekkend. En misschien wordt het nog wel zorgwekkender op het moment dat je gaat kijken van hoe effectief zijn we in de vroegsignalering? Want het blijkt dat we met vroegsignalering slechts 1 op de 4 mensen bereiken. En wow. Dat is natuurlijk iets wat ons als gemeente, waarbij wij degene zijn die aan de lat staan om hier met name een antwoord op te vinden, dat moet ons wel zorgen gaan baren. Want op zich 25% bereiken betekent ook dat we 75% van de mensen niet bereiken.
En daar zou wel een verbetering in plaats mogen vinden?
Daar mag zeker een verbetering in plaats vinden. En eigenlijk zie je in meteen die hele probleemstelling van, nou ja, we bereiken maar 1 op de 4, dus hoe kan dat beter? Daar zie je eigenlijk alle onderwerpen die we in de eerdere podcast hebben besproken, zie je daarin terugkomen. En ik wil ze dan ook eigenlijk even successievelijk doorlopen van hoe maak je hier nou een mooi geheel van, zodat je niet alleen voor een probleem als de schulphulpverlening een oplossing hebt, maar het bijvoorbeeld ook kan toepassen op de jeugdzorg en op tal van andere uitdagingen waar je voor staat. Want in de basis gaat het niet zozeer om de inhoud van het probleem, maar om de benaderingswijze van het probleem.
Oké. En ik vind dan gelijk wel een hele mooie. Zie jij dat we problemen niet veel te rationeel benaderen?
Absoluut waar. Kijk, uiteindelijk, ook als gemeente, we zijn gewoon een organisatie, dus een samenwerkingsverband van mensen. Van de burgemeester tot en met, zeg maar, de bode. Spelen allemaal een rol, maar we moeten ons veel meer gaan realiseren dat wij als mens voorgeprogrammeerd zijn. En dus eigenlijk het grootste gedeelte van de dag beslissingen onbewust nemen en heel vaak irrationeel. En je ziet dat ook terugkomen in de uitwerking van oplossingsrichtingen die we zoeken. Want die doen we juist heel rationeel in elkaar steken, maar we vergeten de irrationele component van de mens. En je ziet dat ook gewoon overal om je heen terug. Hè? Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld maar naar een economisch systeem. Ik heb dat voorbeeld al eens eerder aangehaald. Kijk naar kapitalisme. Dat is ontzettend rationeel in elkaar gestoken. En zou ook gewoon moeten werken en naar een evenwicht moeten komen. En de zogenaamde invisible hand zou daarin moeten spelen, theoretisch gezien. Alleen, dat hele systeem raakt iedere keer verstoord, omdat de mens daar beslissingen in neemt die voor het systeem, wat wel rationeel werkt, niet goed zijn, omdat de beslissing irrationeel is genomen.
Ja.
En dat zien we terug.
Ja. En als je dan kijkt, we nemen dan het voorbeeld van de schuldhulpverlening. Als je dan kijkt, laten we bij visie beginnen. Wat heb jij daarover te delen?
Nou, dat was de tweede podcast waar we het gehad hebben over een ontbrekende visie bij gemeenten. Heel even terughalend. Een visie betekent voor mij dat je een beeld hebt over hoe de wereld er op een bepaald moment uitziet. En de wereld kan je heel klein maken, hè, door gewoon een bepaald onderwerp te kiezen en hoe ziet het er dan uit. Dus je zou kunnen zeggen, hoe ziet in mijn gemeente over 5 jaar de situatie rondom schuldhulpverlening eruit? Volledig losstaand van wat daar jouw eigen inbrenging is, maar gewoon van, oké, hoeveel mensen zijn er dan bijvoorbeeld nog met schulden, of is het toegenomen, afgenomen, hoe zit mijn demografische ontwikkeling in elkaar? Eigenlijk gewoon een objectieve weergave van hoe jij denkt, over 5 jaar ziet het er zo uit. Wat we vervolgens ook in die podcast besproken hebben, is dat we eigenlijk een heel simpel stramien hebben om van een idee naar uitvoering te komen. We hebben destijds ook gezegd van, we hebben als gemeente een missie, ons bestaansrecht, waartoe zijn we op aard. Vervolgens hebben we dus een visie op al die onderdelen van, hoe ziet onze gemeente eruit. Willen we dat in gaan kleuren, dan stellen we daar bepaalde doelstellingen bij. En die doelstellingen, dat is hetgene wat we relateren aan, wat is onze eigen inbreng om die visie te realiseren. En om die doelstelling in te kleuren, kijken we naar bepaalde acties. Nou, en nu gaat er iets heel interessants ontstaan. Want in dat hele rijtje van missie, visie, doelstellingen, acties, is het woord strategie niet gevallen.
Terwijl dat toch in het dagelijkse, dat in het dagelijkse valt dat woord wel regelmatig.
Ja, en we zijn nog heel erg bezig met strategisch beleid, strategische doelstellingen, allemaal dat soort zaken meer. En ik moet dan zelf altijd terugdenken aan een van mijn grote voorbeelden. Dat is Henry Mintzberg, een onderzoeker. Is een econoom. Die heeft in 1983 een boek gepubliceerd. Dat heet The Structures in Five. Dat gaat over organisatietypologieën. En 40 jaar later, in 23, heeft hij het boek Structures in Sevens, Understanding Organizations gepubliceerd. En al die boeken gaan over organisatietypologieën, hoe werken mensen met elkaar samen, welke soorten organisaties zijn er. Maar wat er heel opvallend aan is en waar ik zelf een heel groot voorstander ben, is hetgeen dat hij zegt over strategische planning. En eigenlijk zegt hij van, als je je organisatie zo snel mogelijk om zeep wil helpen, dan moet je je vooral bezig gaan houden met strategisch plannen. En dat klinkt heel tegenstrijdig, dus dat heeft wat toelichting nodig. Maar het feit is van, op het moment dat je je met strategie bezig gaat houden, dan ga je bepaalde vooraannames doen. En in sommige situaties kan dat. Op het moment dat je bijvoorbeeld zegt als commercieel bedrijf, ik wil een marktaandeel van X gaan bereiken. Dat wordt mijn strategie, om het maar even zo te zeggen, om de markt te penetreren. Dat is de zogenaamde bedoelde strategie en daar ga je voor. Ik noem dat zelf vaak de tekentafelstrategie. De andere kant van strategie is de, zoals Mintzberg het noemt, de emerging strategy. Dus de strategie die opkomt terwijl je onderweg bent, om het maar even zo te zeggen. En wat betekent dat nou? Het betekent dat je een combinatie moet zoeken tussen die twee dingen. En die bedoelde strategie is veel meer van, ik heb een visie en ik heb een doelstelling. Daar wil ik naartoe. Vervolgens heb ik een aantal acties. Die acties die ga ik uitzetten. En op het moment dat ik die acties ga evalueren, nou, dan ga ik ervan leren. En dat ga ik meenemen in mijn strategievorming. En dat is hetgene wat bij gemeenten ook heel vaak ontbreekt. Dus we hebben niet de visie. Mm-hmm. We hebben niet de doelstellingen, waardoor dat we dus geen bedoelde strategie krijgen. Maar we gunnen ons ook niet te leren van de acties die we doen. En dus we hebben geen opkomende strategie. Dus geen strategie die zich natuurlijk ontwikkelt. Terwijl dat juist het allerbelangrijkste is. En pas als we daarmee aan de slag gaan, nou ja, dan kunnen we die hele ladder gaan invullen. En het lijkt een nuanceverschil. Maar je moet even bij jezelf te raden gaan. Op het moment dat jij een strategie aan de tekentafel maakt vanuit je beleid, ga je heel veel vooraannames doen over hoe dat iets gaat werken. Als je jezelf niet het plezier gunt om te evalueren en feitelijk ook te gaan meten wat de waarde van jouw acties is, kan je je strategie ook niet bijstellen. Dus in die zin is het van, we moeten vanuit doelstellingen en acties naar onze strategie toe. Want de acties is eigenlijk gewoon de verzameling van acties die we doen, is eigenlijk onze strategie. En die moeten we organisch laten groeien door de acties te evalueren en niet door aan de strategie te gaan sleutelen.
Helder.
Ja, en dat is meteen ook, hè, want ik zei het al, van dat evalueren, dat is meteen ook de stap naar de podcast die we hebben gehad over maatschappelijke effectsturing en procesmanagement.
En daar heb ik wel een stelling voor.
Nou, vertel.
Gemeenten meten resultaten en geen effecten.
Dat klopt helemaal.
Ja?
Althans, in mijn optiek onderschrijf ik die stelling. Zoals je hem poneert, alleen we zouden het anders moeten doen.
En hoe zouden we het anders moeten doen?
Kijk, op het moment dat wij gaan zeggen van we meten processen, dan gaan we bijvoorbeeld meten de uitkomst van het proces zelf. Dus bijvoorbeeld hoeveel mensen we bereikt hebben in die schuldhulpverlening. En je ziet dat ook terugkomen in de rapportage van Renier van Zutphen. 1 op de 4 wordt bereikt, dus 25%. Daar kan je iets van vinden, kwalitatief gezien, van of je dat dus dan wel of niet succesvol bent geweest. Alleen, er wordt helemaal niet gemeten wat het effect is van die 25%.
Maar dat is toch ook lastig?
Dat is zeker lastig. Maar het betekent wel, je moet niet je proces evalueren, maar je moet je uitkomst evalueren. Dus je moet ook veel meer met de mensen die je zeg maar helpt of wil helpen, veel meer in gesprek over van wat is nou de toegevoegde waarde. En wat heeft het opgeleverd? Want dan kom je ook weer terug als vanzelf bij het evalueren van je acties. Wat werkt wel en wat werkt niet.
Maar dan heb je het over die 25% die je wel bereikt. Want daar ga je mee in gesprek.
Dat kan je nu als enige startpunt nemen.
Ja.
Want bij die andere 75%, ja, die weet je nog niet eens hoe je die bereikt hebt. Dus alleen maar om jouw bereik groter te maken, die sleutel ligt wel bij de antwoorden die je krijgt van die 25%.
Die al bereikt zijn, ja.
Precies, want als je die andere 75% niet bereikt, ken je ze ook niet. Dus kun je ze ook niet bevragen.
Ja.
Dus je moet naar andere manieren zoeken. Maar voorbeelden van die tekentafel zijn bijvoorbeeld dat we gaan zeggen van, en dan kom ik ook weer even terug op dat missie, visie, doelstellingen en acties. Stel even, we hebben als missie, we zijn er voor onze inwoners. En het college zegt, nee, onze doelstelling is, wij willen iets doen aan de schuldhulpverlening. Of dat is onze, en de visie hangt daarboven van, dat uiteindelijk binnen de gemeente X, Y of Z niemand meer in de schuldhulpverlening zit over 5 jaar.
Dat zou mooi zijn.
Dat zou mooi zijn. Dat ligt ook alweer heel dicht bij tegen een doelstelling aan. Maar op het moment dat je dat zou zeggen, dan gaan we vaak zeggen van, oké, organisatie, maak maar een strategie om dat te bereiken. En dan gaan we aannames doen. Dan gaan we zeggen van, nou, dan gaan we kijken van de massa in onze gemeente die we kennen, die gaan we allemaal een brief schrijven. We gaan onze mogelijkheden voor bijvoorbeeld voorzieningen voor sociale minima, die gaan we allemaal via onze website ontsluiten. En zo gaan we het probleem tackelen. Alleen, daaruit blijkt dus dat dat een heel laag effect sorteert. Dat zit alleen maar op die 25%. Zou je nu veel meer tijd en energie spenderen om het in elk geval die mensen te gaan vragen, die je dus wel kent, of de anderen die je hebt aangeschreven en die niet reageren, maar die drempel ligt een stuk hoger natuurlijk, hè, want het is maar de vraag of die mensen jou graag zien aankomen. Maar dan zul je vaak zien, iemand die in de schulden zit, die krijgt heel veel brieven van schuldeisers.
Ja, die liggen waarschijnlijk als een hele stapel ongeopend op de keukentafel.
Ja. Dan komt er ook nog een keer een brief van de gemeente binnen. Die gaat hoogstwaarschijnlijk op diezelfde stapel. Je zult ook heel veel mensen hebben die denken van, Oké, we maken al onze regelingen bekendbaar via internet. Want we zitten in het tijdsbestek van digitalisering en allemaal dat soort zaken meer. Maar er kan ook een hele grote groep mensen zijn die in schulden zitten, die niet eens meer toegang hebben tot een computer. Of die zich geen internet meer kunnen veroorloven. Dus die gaan dat ook überhaupt nooit meer vinden. Dus al die vooraannames die wij doen, en die we dus ook heel rationeel doen, hè, dat we zeggen van ja, op die manier ontsluiten we de informatie, kan in praktijk gewoon eens heel vies tegen gaan vallen van wat is daar überhaupt het effect van. En dat is hetgene waar we ons meer mee bezig moeten houden en niet zozeer de cijfertjes gaan meten van Oké, als we het procesmatig zo wegzetten, dan kunnen we op het einde tellen wat eruit is gekomen. Nee, we moeten weten wat het effect is.
Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, we zitten best wel vastgeroest in de aanpak zoals we dit al jaren doen.
Ja, absoluut. Alleen, kijk, dan kom je uit bij, op het moment dat het gaat over we willen een aanpak veranderen, nou ja, dan kom je uit bij de podcasts die we gehad hebben over van hoe breng ik rust in een team, hoe ga ik om met een organisatieverandering. En op dat punt, en dan moet ik weer terugdenken aan een van mijn andere voorbeelden, dat is Kathleen Eisenhardt. Zij is de grondlegger van de Principal Agent Theory. En heel losjes vertaald is dat de theorie van opdrachtgever en opdrachtnemer. En zij zegt dan in haar theorievorming van, er gaat een probleem ontstaan als de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer niet dezelfde zijn in de organisatie. Dan zou je kunnen zeggen voor een gemeente, vanuit de missie gezien, we hebben allemaal dezelfde doelstelling. Alleen, dat is niet zo.
Vertel, wat bedoel je daarmee?
Kijk bijvoorbeeld naar hoe de gemeente is georganiseerd. In de zin van, we hebben politiek-bestuurlijke laag, we hebben de ambtelijke laag. Je zou kunnen zeggen, op het hoogste niveau is de politiek de opdrachtgever. Dus die zegt feitelijk op een gegeven moment tegen de organisatie van, ga iets doen met schuldhulpverlening. Ga dat probleem oplossen. Nou komt er bij een manager op het bordje. En die krijgt dat als een soort van taakstelling. Nou kan hij of zij ook denken van, ja, wacht even, mijn mensen zitten allemaal al vol. Nou komt dit er weer bij. Het zoveelste waar ik me mee bezig moet houden. Mijn afdeling is onderbemenst. Ik ga wel wat doen aan die schuldhulpverlening. Maar ik ga wel aan de slag volgens het oude stramien. Dus we gaan weer een brief schrijven. We gaan weer wat aan die website doen. En dat is het dan. En we komen op een gegeven moment terug met die 25%. Dan zie je dus een conflict in belang. Want het belang van die manager is veel meer van, ja, mijn mensen zitten vol. En ik moet wel een resultaat behalen. Vervolgens kan je dat ook doorvertalen. Want die manager, die gaat naar zijn uitvoerend medewerkers toe. Maar op dat moment wordt de manager feitelijk opdrachtgever richting zijn medewerkers. Die zijn opdrachtnemer. Maar dat zijn mensen die kennen de praktijk en die weten dat die hele theorie van we gaan een brief schrijven en we gaan sleutelen aan de website, dat maar heel beperkt werken. Dus die raken gefrustreerd. Alleen, zij kunnen hun verhaal niet echt kwijt bij die manager, want die manager die heeft een taakstelling van zijn opdrachtgever meegekregen. Dus waar we veel meer naartoe moeten is dat we in dat opzicht met elkaar de dialoog aangaan van luister, hoe gaan we dit hele probleem tackelen? En het tackelen van een probleem gaat je alleen maar lukken op het moment dat je de ander mede-eigenaar maakt van jouw doelstelling, jouw probleem. Kijk, die manager moet op een gegeven moment tegen de politiek kunnen zeggen van, het is leuk dat dit jullie wens is, maar dit en dit en dit is mijn situatie. Ik heb te weinig mensen. Ik heb zoveel andere dingen die ik moet gaan doen. Ik ga keuzes maken. Wat willen jullie dat ik wel of wat ik niet doe? De medewerkers op hun beurt zouden ook gewoon in een veel meer open dialoog niet vanuit de manager een opdracht moeten ontvangen van ga met die brieven en met die website aan de slag, want hè, we moeten resultaat behalen.
Zo hebben we het altijd gedaan, dus zo blijven we het doen.
Precies. Ja. Zij zouden veel meer het gesprek vanuit die manager aan moeten gaan, of met die manager aan moeten gaan, ook om te zeggen van ja, is het niet verstandig als we wat informatie van buiten gaan halen, bij de mensen zelf. Dat we misschien met een hele andere aanpak gaan komen. Misschien moeten we gewoon veel meer op huisbezoek.
Ja.
Maar ja, als we dat gaan doen, hebben we dan wel de capaciteit. Nou, nee, zegt die manager dan, want we hebben al te weinig mensen. Nou ja, maar dan heeft de manager wel weer voedingsbodem om naar de politiek te gaan. En in die zin moeten we veel meer vanuit een dialoog een probleem bespreekbaar maken. In plaats van te gaan denken van ja, we weten wel hoe het moet en aan de tekentafel klinkt het allemaal leuk en dan gaat het resultaat behalen. En in praktijk zie je gewoon dat het niet werkt.
Ja. Ja, mooi om inderdaad bij de inwoner zelf het net op te gaan halen. Hoe zij het ervaren, waar ze tegenaan lopen.
Nou ja, en in de basis is natuurlijk wel, en dat vind ik het mooie aan de theorie van zo'n Eisenhardt, als je gaat kijken van opdrachtgever, opdrachtnemer. Kijk, uiteindelijk zijn dat klantrelaties. En je ultieme klant is je inwoner.
Ja.
Dus daar ligt ook jouw oplossing. En op het moment dat je daar niet uitkomt bij het verzinnen van je aanpak van hoe dat je het probleem gaat oplossen, dan gaat het nooit helemaal werken. Dan is het altijd een suboptimale oplossing, want je hebt je eindklant niet in het proces zitten. En dat is ook wat uiteindelijk, en dan grijp ik even terug op het verhaal van een procesmeting ten opzichte van een effectmeting. Waarom is een effectmeting zo lastig? Omdat onze eindklant niet in het proces zit. En dat heeft weer de link met alles wat we in de podcast gezegd hebben over AI, technologie en data. Waarbij dat het eigenlijk heel simpel is. Technologie zoals AI, hoe je het ook bent of keert, het is een middel. Het is nooit een doelstelling. En het is een middel dat data verwerkt. Maar die data ga je pas goed verwerken op het moment dat je de juiste data hebt. Dus data die jij baseert op basis van analyses die je hebt over je inwoners en over hoeveel schulden ze hebben en wie dat die mensen zijn, ja, dat is nog steeds niet de juiste data ten opzichte van hoe ervaren die mensen de hulp die je hun wil bieden. Alleen, we denken dat we dat weten.
Ja, en die data die zit natuurlijk ook niet in AI. Dat kan je alleen maar weten, dat zit nog in de hoofden van die mensen.
Precies, en daarin ga je ook zien van, daar zie je de irrationele houding van de mens ook op een gegeven moment terugkomen. Hè? Want het klinkt heel logisch om te zeggen van, oké, we schrijven iedereen in de hulp die in de schulden zit, die schrijven we een brief. Die leest die brief, die weet dat wij hem kunnen helpen, dus hij gaat hulp willen.
Zo klinkt het mooi op papier, ja.
Maar voor heel veel mensen is het hebben van schulden een gevoel van schaamte.
Ja.
Wat een van de oorzaken is waarom dat het 5 jaar duurt eer ze überhaupt om hulp gaan vragen zelf. Dus als je aan die vroegsignalering wil beginnen, dan moet je al eigenlijk weten van oké, iedereen die ik ken die mij om hulp vraagt, heeft al 5 jaar lang dit probleem. Dus ik moet niet data gaan verzamelen op het moment dat die bij me komt. Ik moet data zien te krijgen over die 5 jaar die daarvoor liggen. En dat kan data zijn die je bijvoorbeeld ook verzamelt met de zogenaamde vaste lastenpartners van dat soort mensen. En vaste lastenpartners, dat zijn bijvoorbeeld je woningcoöperatie waar je huurt, gas, water, licht, allemaal dat soort dingen. Feitelijk gewoon je vaste lasten en het bedrijf wat daarachter zit. Daarvan werd heel erg lang gezegd van ja, maar die data die kunnen we niet met elkaar delen, want we hebben nog zoiets als de AVG. Dus we mogen allemaal niet met die persoonsgegevens aan de slag.
En jij zegt AVG weg ermee. We hebben wel die gegevens nodig om dit goed aan te kunnen pakken.
Nou ja, niet alleen dat, maar de wet gemeentelijke schuldhulpverlening biedt daar gewoon uitkomst om en zegt gewoon dat het mag.
Ja.
Maar dat betekent ook dat op het moment dat als jij zeg maar data weer wil gaan verzamelen in een voorbeeld zoals dit of voor de jeugdzorg of wat dan ook, dat je dus ook heel goed moet gaan weten van oké, tot hoever kan en mag ik gaan? Dus ik moet mijn CISO betrokken hebben bij de oplossing van dit vraagstuk. Want hij of zij moet mij kunnen vertellen wat ik wel of niet met die persoonsgegevens mag. En anders moet hij het kunnen uitzoeken voor me. Moet ik niet allemaal zelf hoeven te doen. Dus in die zin moeten we ook veel meer van die eilandwerking af binnen een organisatie. Waarbij dat je dus ook weer gaat zien van op het moment dat je dat soort samenwerkingen binnen de organisatie gaat creëren, dat een organisatieverandering ook veel makkelijker gaat worden. Want uiteindelijk gaat iedereen zich voor een gedeelte probleemeigenaar voelen. Maar dat lukt alleen maar als we vanuit het gesprek met elkaar gaan zeggen van oké, hoe lossen we dit probleem samen op? En niet door elkaar taakstellingen op te leggen van jij gaat dit voor me doen en dan ga ik dat doen en uiteindelijk komen we wel ergens. Want dat zit weer veel meer in de sfeer van iets wat weerstand oproept. Want als iemand plomp verloren zegt van jij gaat die brief maar samenstellen die we mensen gaan sturen. En jij bent medewerker en je weet dat je maar 25% van die mensen gaat bereiken. Je zit meteen in de weerstand.
Ja, het voelt niet heel zinvol.
Nee, en dat zeg je misschien niet tegen die manager. Maar dat zeg je wel onderling als collega's. En je weet wel allemaal van elkaar welk proces wel en niet werkt en waar de bottlenecks zitten.
En waarom trekken we, even niet zo mooi gezegd, onze bek niet open? Waarom zeggen we dan niet, ja maar manager, dit heeft echt gewoon nul zin. Ik ga dit gewoon niet doen.
Veel heeft te maken met de podcast die we, waarin we bespraken het verhaal over eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Van als de medewerkers niet voelt dat de manager eigenaarschap toont, dan heb je niet het gevoel dat je een kapstok hebt waar je jouw probleem aan kan ophangen of iemand die jou niet gaat horen. Hetzelfde geldt voor als je jouw probleem deelbaar maakt met andere onderdelen binnen jouw organisatie die jou zeg maar van informatie moeten voorzien. Maar als die ook maar denken van ja, je vraagt het wel, maar ik weet niet eens waarvoor. En jij doet het ook maar omdat het je gezegd wordt. Ja, daar zit allemaal geen urgentiegevoel achter. Daar zit geen saamhorigheid achter. Dus dat is één kant. En de andere kant van het verhaal is van, we hebben het heel vaak over het creëren van een veilige omgeving om in te werken. Nou ja, het zeggen van dat je iets niet gaat doen, ja, dat voelt niet veilig. Mm. En je moet dus wel ook op een gegeven moment met elkaar in de situatie komen waarbij dat je van elkaar weet van luister, we gaan vanuit een dialoog met elkaar in gesprek. We zijn gesprekspartners van elkaar en daarmee gaan we een probleem tackelen. En niet van, ik ga jou even overtuigen van waarom dat we dit moeten gaan doen.
Ja, daar zijn we ook goed in, hè?
Dat doen we vooral.
Ja.
En met name als je het hele rijtje gaat aflopen van zo'n klantrelatie door een organisatie heen tot aan de eindklant, de inwoner. Ja, daar zitten zoveel bruggen, om even te zeggen, dat het risico dat er iemand in zit die puur vanuit die houding andere mensen gaat proberen aan te sturen. Ja, vroeg of laat komt er ergens weerstand in dat traject. Met alle gevolgen van dien. Dus het gaat over de hele keten gezien. En we zijn nu nog heel vaak bezig met één-op-één relaties in organisatieveranderingen. Van dat tussen manager en medewerker. Maar niet zozeer van en eindklant of de andere kant op richting de politiek. Maar we moeten die hele keten met elkaar in dialoog zien te krijgen. En dat is heel erg lastig. Maar dat is wel de enige sleutel om een organisatie echt te gaan veranderen. En dat zit ook veel meer op de irrationele beslissingen die we nemen als mens. En niet zozeer op het rationele wat we qua strategie op een tekentafel uittekenen.
En als jij zegt irrationeel, dan bedoel je deels emotioneel. Is dat wat je zegt?
We zijn als mens maken wij gewoon de hele dag door beslissingen die we niet eens doorhebben zelf.
En, met ons onbewuste brein, ja.
Precies. En wat dat betreft is het gewoon ook een kwestie van, we moeten dat van elkaar weten. Dat we dus gewoon voor een gedeelte, noem het maar even, op de automatische piloot functioneren. En dat klinkt heel negatief, want dan lijkt het net alsof je je overal maar met een leien dakje vanaf maakt. Maar dat is helemaal niet zo. Maar het is meer van, het moet zo werken in de mens, omdat anders kunnen we überhaupt niet functioneren. We kunnen maar heel beperkt bewust beslissingen nemen. Alleen die bewuste beslissingen nemen, dat is natuurlijk ook wel nodig op het moment dat we bijvoorbeeld een x-aantal acties voor ons hebben liggen en we moeten gewoon een keuze maken, want we kunnen ze niet allemaal doen. Maar dan nog weten we feitelijk, als ik jou 3 keuzes voorleg, heb jij onbewust al besloten welke van die 3 het gaat worden. En vervolgens ga je wel nog even rationeel dan rechtvaardigen waarom dat degene eruit is gekomen die eruit is gekomen. Maar die beslissing heb je lang en breed gemaakt. Op het moment dat wij in gesprek gaan met elkaar, heb jij al van tevoren binnen een paar tellen besloten of dat jij aanhaakt bij mijn gesprek of niet. Of je er iets mee kan of niet, of je er iets mee wil of niet. Pas als je dat soort dingen weet van elkaar en dan pas op het moment als je weet van oké, zo zitten wij als organisatie in elkaar, ja, dan kan je er iets mee.
Ja.
En datzelfde geldt weer op het moment als wij met missie, visie, doelstelling en acties aan de slag gaan. Hoe vaak is het niet zo dat als je zegt van ja, we nemen doelstelling X en je zit met 10 mensen aan tafel, dat er 9 al denken van ja, dat gaat hem niet worden. Maar ja, ja. Het gebeurt altijd.
Hey, en Joost, wat ik ook nog wel, hè, want jij zegt dan de missie van gemeente, hè, dat is toch de inwoner.
Mm-hmm.
In bedrijfsland zeggen we dan, we zetten de klant centraal. Denk jij dat gemeenten dat al voldoende doen? En ergens hoor ik jou zeggen van, hey, we moeten die inwoner betrekken om hè, daadwerkelijk tot andere oplossingen of inzichten te kunnen komen. Zeg je daarmee dus van, hè, de klant centraal, de inwoner centraal, het is gewoon bullshit, het is een lulverhaal?
Nee, ik zeg niet dat het bullshit is, maar het is wel een tekentafelverhaal. Want tuurlijk, het is super logisch om als gemeente te zeggen van de inwoner staat centraal. Daar zit ook je bestaansrecht in. Het is alleen een heel ander verhaal van oké, hoe ga ik die inwoner op de juiste manier bedienen? En als je dat zou vergelijken met een commercieel bedrijf, die zegt van wij stellen de klant centraal. Nou ja, dan kom je bij een ander punt uit wat heel interessant is en waar gemeenten nog in mijn optiek best veel kunnen leren. Dat is marketing. Kijk, een bedrijf, een commercieel bedrijf, gaat heel goed kijken van wie is mijn doelgroep. En eventueel binnen die doelgroep zelfs nog segmenten aanbrengen. Nou, voor een gemeente zou je kunnen zeggen, ja, oké, mijn doelgroep is de inwoner. Maar dat is te makkelijk, want je hebt sowieso een hele groep, grote groep inwoners in jouw gemeente, die zitten helemaal niet op jou te wachten. Die komen eens in de 5 jaar voor een paspoort of een rijbewijs, of het aangeven van de geboorte, en dat is het dan. Dus 80% heeft jou, godzijdank, niet nodig. Die andere 20% wel. Maar ook dat is een gedifferentieerde doelgroep. Daar zullen mensen in zitten die voor de schuldhulpverlening feitelijk bediend moeten worden. Daar zullen jongeren in zitten voor wat betreft jeugdzorg. Andere mensen voor de WMO. Sommige zijn combinaties. Nou, noem het allemaal maar op. Wat doet een commercieel bedrijf? Een commercieel bedrijf doet heel goed onderzoek naar zijn doelgroep. Gemeenten doen dat veel te weinig. We gaan steeds meer aannames doen. Waarom lukt het een commercieel bedrijf beter? Dat is in mijn optiek heel simpel te verklaren. Er zit een ander urgentieniveau achter. Krijg je een commercieel bedrijf dat niet voor elkaar en je verkoopt een product of een dienst, ja, dan ga je gewoon failliet.
Ja, dan houdt het op.
Bij een gemeente is dat niet zo. Sterker nog, een gemeente kan in sommige gevallen, zou zelfs kunnen zeggen van ja, ik wacht wel af wie zich meldt. Ik ga helemaal niet proactief aan de slag. Want eigenlijk is zelfs het feit van dat vroegsignalering verplicht is gesteld een teken van armoede. Want eigenlijk had je als gemeente al lang en breed in jouw visie moeten hebben zitten van wij hebben bij al dat soort problemen werkt onze vroegsignalering. Maar zo hebben we er nooit over nagedacht en zo hebben we ons wereldbeeld nooit in elkaar gezet, waardoor dat je op een gegeven moment ineens vroegsignalering als een wettelijke verplichting krijgt. Dat is heel gek als je weet dat je voor jouw producten er een aantal zijn waarbij het gewoon heel erg handig zou zijn als je vroegsignalering gerealiseerd had.
Ja.
Dus ook dat geeft aan van we moeten anders naar de wereld gaan kijken.
Er moet een verschuiving in komen.
Ja, er moet een verschuiving in komen en we moeten meer door gaan krijgen dat hoe de wereld in elkaar zit. En we denken dat we heel goed weten hoe de wereld in elkaar zit en we denken dat we al die processen heel goed beheersen. Maar dat is wat ik op een gegeven moment ook in die podcast over procesmanagement heb gezegd. Als al die processen zo simpel waren, wat ze in de basis mechanisch ook zijn, waarom zijn we dan toch al 20, 30 jaar lang bezig met procesbeschrijvingen? Dat heeft niks ermee te maken dat het proces aan zich zo ingewikkeld is om het te ontwerpen. Nee, dat implementeren is zo lastig. En dat implementeren is zo lastig, omdat we niet met elkaar vanuit die dialoog aan de slag zijn. En niet van elkaar weten van waarom we op bepaalde manieren reageren. En waar zit weerstand, waar zit medewerking? En waar doen we het uiteindelijk voor?
Als ik naar een afronding mag gaan, mag ik dat?
Van mij wel.
Of heb je er nog heel veel over te zeggen?
Nee, we kunnen nog uren doorgaan. Maar ik denk dat de luisteraar op een gegeven moment ook wel een keer er genoeg van heeft.
Ja, dus is het een goed idee om 3 punten uit deze podcast, is dat te doen? Is die samen te vatten in 3 punten wat jou betreft?
Ja, hij is wat mij betreft in drie punten wel te groeperen. Ga aan de eerste plaats op het moment dat je met een probleem aan de slag wil, ga voor jezelf kijken van, oké, heb ik nou een strategie aan de tekentafel ontworpen? Of heb ik een systeem opgezet waarbij dat ik weet over hoe dat ik wil dat over 5 jaar de wereld eruit ziet? Welke doelstellingen ik mezelf stel en welke acties die daarbij horen? En heb ik aan die acties evaluaties geplakt, zodat ik mijn strategie organisch kan laten ontwikkelen? Ik denk dat dat een hele belangrijke verschuiving gaat zijn. Weg van die tekentafelstrategie. Want die werkt niet. En dat heeft zich gewoon in de afgelopen 20, 30 jaar bewezen. De tweede is, ga veel meer met elkaar aan de slag vanuit de dialoog rondom het probleem. Waarbij dat je dus met elkaar veel meer als gesprekspartners een probleem gaat tackelen in de zin van, oké, als dit onze doelstelling is, wat worden dan onze acties en waar lopen we tegenaan en wat vindt iedereen daarvan en nou ja, hoe komen we tot een zo goed mogelijk resultaat? Veel meer dan van, oké, we hebben altijd die brieven gestuurd of we hebben altijd zus of zo gedaan. Nee, ga dat nou eens een keer met elkaar bespreken en hou daarbij rekening dat je feitelijk uiteindelijk ook naar je eindgebruiker of je eindklant moet, namelijk de inwoner. En dan zit je meteen bij punt 3. Dat is je belangrijkste bron van dataverzameling. Ga niet alleen maar de, wat ik dan maar even noem, de koude cijfers die je in je database hebt zitten bekijken. Maar ga gewoon je klant, je inwoner bezoeken. En ga kijken hoe het product of de dienst die jij aanbiedt, hoe die beleefd wordt. En neem dat mee terug om je strategie op aan te passen. En als je een bewijs nodig hebt van waarom dat wel zou werken, kijk gewoon naar een willekeurig succesvol commercieel bedrijf, die doen niet anders. Waarom zou jij dan niet ook zo'n model adopteren? Want waarschijnlijk kom je dan wel beter uit dan die 25% die je nu bereikt met vroegsignalering, als we teruggaan naar het voorbeeld van de schuldhulpverlening.
En dan rest ons eigenlijk nog maar 1 zin, Joost.
Hou het simpel.
En ga het doen.
En ga het doen.
Dankjewel.
Graag gedaan.